Thank you. Leden van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. 15 april, welkom allemaal bij deze commissievergadering. Mensen op de publieke tribune, van harte welkom. Ambtelijke ondersteuning, van harte welkom. En aanwezige wethouders, ook van harte welkom. Sommige mensen zaten hier vanavond al 19:30, klaar voor de start. Alleen er stond iets vanavond, de commissies beginnen 20:00. Waarvan, ja. Dit was de opening. Ik heb twee mededelingen. U heeft vanmorgen als lid van de commissie MO heeft u alle een uitnodiging ontvangen voor een werkbezoek aan Zeestad Staal. Daar wil ik nog eens keer op wijzen. U kunt zich aanmelden en dat is dinsdagavond 23 april. En het is een interessante avond, beloofd dat te worden. Tweede mededeling. Vanuit de agendacommissie wordt geconstateerd dat er nogal eens technische vragen ook in de commissie worden gesteld. Nou, het is iedereen bekend en ik hamer daar nog eens op dat technische vragen rechtstreeks kunnen worden gesteld aan de organisatie. Dus als u een raadsvoorstel heeft en ziet en u ziet daar de ambtenaar, de naam van de ambtenaar op staan, kunt u die rechtstreeks bellen. En dat kan ook in gevallen waarin er geen raadsvoorstel ligt. Dus dat was een verzoek van mij vanuit de agendacommissie om dat aan u mee te delen. Heb ik voor de rest van mijn kant geen mededelingen, ga ik over naar punt 2. Spreekrecht burgers. Die zijn er vanavond niet, althans niet om in te spreken. Punt 3. Vaststelling van de agenda. Het voorstel is om eerst de stand van zaken sociaal domein met elkaar te behandelen en daarna de presentatie rol wijkmanagers te hebben met elkaar. En als u dat goed vindt, dan stel ik op die manier de agenda vast. Oké, dank u wel. Dan het volgende wat aan de orde komt is dan de stand van zaken sociaal domein. De heer Klut heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de nota meedoen. En ik begrijp dat er afgesproken is dat er vanavond ook in de vergadering een korte reactie wordt verwacht. In afwachting op de verdere beantwoording van de schriftelijke vragen. En dan vraag ik de heer De Vrij om die korte reactie te geven.
Voorzitter, dank u wel. Goedenavond allemaal. We hebben de vraag van D66 over de meedoenregeling gehad. Ik kan u vertellen dat er, voor zover dat we nou nu zicht op hebben en bezig zijn met inventarisatie, dat op alle onderdelen uit de nota, zoals die benoemd zijn, dat daar ook actie op is, op is uitgezet. Dus op alle onderdelen zijn er daadwerkelijk ook zaken geregeld. Wat we wel zien is dat er toch wel veel overlap is. Veel concurrerende taken en instellingen. Dus daar gaan we nog heel gericht naar kijken. Wat we vervolgens eigenlijk willen gaan doen met het armoedebeleid is om er een apart programma van te maken binnen de begrotingen, binnen de kadernota. Waardoor de armoede in breedste zin een nog breder wordt neergezet. Waardoor we met elkaar nog meer beleid kunnen gaan maken om ja, de armoede in te doen laten afnemen. Daarvoor zijn er 10 projectonderdelen voor benoemd die ook eigenlijk allemaal in die meedoen nota staan. U krijgt van ons heel snel al een brief, raadsinformatiebrief, waarin uw vragen allemaal beantwoord worden. En dan zullen we per onderdeel en de actie zoals we die ook benoemd hebben in de armoedenota, zullen we daarin voor u beantwoorden wat de stand van zaken is.
Dank u wel, meneer De Vrij. Meneer Klut, is dat een korte beantwoording voldoende in afwachting op de rest van de beantwoording van de schriftelijke vragen? Dat was gevraagd, een korte reactie. Oké. Dank u wel. Wie mag ik dan verder het woord geven over het punt stand van zaken sociaal domein vanuit de commissie? Meneer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zit nou een jaar of 5 in de commissie MO. En daarvoor ben ik jaren voorzitter geweest van de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid. En in al die jaren is er nog geen jaar geweest waarin er geen commentaar was op het functioneren van onze afdeling BMO. En GroenLinks krijgt regelmatig klachten, vragen, verzoeken over die WMO. En vanmiddag kregen we er per mail 2 tegelijk. En klacht 1 was ik was in vergevorderde bespreking over een 4-wiel scootmobiel. En nu hoor ik opeens dat dat toch afgewezen wordt. En klacht 2 is, er is tegen me gezegd dat ik 8 weken wachttijd is voor het toekennen van huishoudelijke hulp. En mijn vraag aan de wethouder is, wanneer wordt dit structurele probleem, want het is echt een structureel probleem, nou eindelijk is afdoende aangepakt. Dank u.
Dank u wel. En de wethouder Biersteker zal daar rechtstreeks op antwoorden.
Graag. Dat wil ik ook graag, want het probleem is ook binnen het college bekend. En met name als ik even praat over de wachtlijsten, dus voor toekenning. Daarvan is nu een plan van aanpak gemaakt, waardoor er tijdelijk extra FTE beschikbaar is. In theorie moet dan de achterstand in 2 maanden zijn opgelost, maar die mensen moeten nog wat opgeleid worden en dergelijke. Dus het is het stellig voornemen om voor het zomerreces de achterstanden structureel opgelost te hebben. En tegelijkertijd zijn we bezig met binnen de organisatie het werk anders te organiseren. En dat moet meewerken aan een blijvende oplossing. Want zoals u weet is een toename van die wachtlijsten ook vooral gekomen door het abonnementstarief wat ingevoerd is, wat een enorme extra toestroom aan aanvraag heeft opgeleverd. En op een gegeven moment stabiliseert dat natuurlijk ook. Dus die 2 factoren zijn voor wat betreft die wachtlijsten, nou dat is echt wel ingrijpend geweest. En daar hebben we nu binnen het college dus een plan van aanpak voor gepresenteerd gekregen. En nou, voor de zomer moet dat dan op orde zijn. Dat is het ene onderdeel wat betreft de voorzieningen. Nou, we hebben daar natuurlijk zelf ook eens een gesprek over gehad. En we zijn nu bezig te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op een alternatieve manier met die voorzieningen om te gaan. Daarvoor, je weet dat je aan contracten vastzit, maar we zijn ondertussen bezig om te kijken of op een andere manier mensen aan voorzieningen, en dan bedoel ik vooral rollend en vervoeren, maar ik hoop dat u snapt dat dat niet van de een op de andere dag geregeld is, want je zit inderdaad vast aan contracten en we willen alternatieven onderzoeken. Maar daar komen we in de loop van dit jaar in ieder geval met ideeën en beelden bij u bij terug.
Dank u wel, meneer De Jager, in tweede instantie.
Mag ik nog één nabrander? Ik wil er ook op wijzen dat communicatie heel erg belangrijk is. En daar schort het juist vaak aan. Dus dat gemeente niet helder genoeg communiceert naar de cliënt. Dat ze ook soms niet reageren op telefoontjes. En juist die communicatie is heel erg belangrijk, want dat voorkomt ook misverstanden.
Dank u wel. En de wethouder beaamt dit.
Ja, die beaamt dat. En we zullen daar extra alert op zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Anderen vanuit de commissie over de stand van zaken sociaal domein. Mevrouw De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn ook klachten binnengekomen bij ons van cliënten die problemen hebben met het hulpmiddelencentrum. De bejegening vanuit dat hulpmiddel. Ik zie meneer De Jager lachend kijken. De bejegening is echt nou bij de konijnen af. Het is echt heel erg. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze bellen de gemeente en dan zeggen ze stomweg van er moet opnieuw geïndiceerd worden. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Ze zijn ongeveer 3 maanden hun scootmobiel kwijt. En wat wordt er gezegd vanuit het hulpmiddelencentrum? Nou ja, het is toch rot weer, dus blijf maar lekker thuis. Dus ik vraag me af of jullie ook kijken naar de kwaliteit met degene waar jullie contact mee hebben.
Ook iets met communicatie. De wethouder.
Ja, dat is ook zo. Zeker, die klachten hebben ons ook bereikt. Maar we hebben dus, tenminste ambtelijk is ook navraag gedaan hoe het zit met andere leveranciers van hulpmiddelen. Er zijn niet veel spelers in dat veld. Het is dus heel moeilijk om zowel kwaliteit als bejegening, om dat beter te krijgen. Er is gewoon te weinig concurrentie op dit moment. En dat is ook een van de redenen waarom we suggesties zoals in een gesprek met meneer De Jager gedaan ook, dat we die onderzoeken naar alternatieve mogelijkheden. Want er zijn gewoon weinig spelers op dit veld. Ik geloof dat het landelijk gezien 3 of 4 grote spelers zijn. Dus dan heb je niet veel keuze. Maar we zijn er wel mee bezig, want we ervaren dat zelf ook als heel vervelend.
Dank u wel, mevrouw De Vries.
Dan wijs ik dan ook op, ik zal geen vinger in de richting van de ambtenaren wijzen, maar het is als de bejegening van die kant ook wat, misschien wat klantvriendelijker kan. En niet dat mensen met een telefoontje van, we kijken wel en moet waarschijnlijk opnieuw geïndiceerd worden. Hup, telefoon erop en dat is het. Ja, ik denk van, dat is natuurlijk niet tactisch. En mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Ik bedoel, ik zou op de stoep staan bij de wethouder, ik noem maar wat. Maar een ander die blijft zitten en die laat het maar over zich heen komen. Dus een beetje klantvriendelijkheid. En wat Frans zegt, zijn de benen van de mensen. En dat is ook zo, die vervoermiddelen. Ja.
Nou, dank u wel, de wethouder.
Ja, mochten mensen denken dat ze, er een gesprek over willen, dan sta ik daar natuurlijk altijd voor open. Maar in principe is het zo dat onze medewerkers echt wel hun best doen om dat goed te doen. Maar u moet zich voorstellen dat de druk die erop zit, ook vanwege die wachtlijsten en omdat je weinig alternatieven hebt, het ook wel eens wat moeilijk maakt om met mensen goed van antwoord te voorzien. Dus het is een beide, maar we staan altijd open voor verbetering. Dus mochten daar gericht zaken zijn, dan hoor ik dat ook graag.
Dank u wel. Meneer Krap.
We hebben een vraagje. Zijn de FTE's al ingevuld?
De FTE's. Dan weet de wethouder over welke FTE's we het hebben.
Nou, dat gaat, als ik u goed begrijp, over de tijdelijke inhuur van het wegwerken van achterstanden. Nee, we zijn heel erg bezig, maar er is in deze tijd ook best moeilijk om aan gekwalificeerd personeel te komen. Proberen ook intern met wat schuiven dingen voor elkaar te krijgen. Maar zodra daar voldoende ruimte is, gaan mensen meteen aan de gang.
Dank u wel.
Dank u wel.
Oké, anderen vanuit de commissie, stand van zaken sociaal domein. Meneer Nuinga.
Ja, dank u wel. Eén wethouder is al weg, de wethouder. Maar goed, we hebben in deze commissie heel veel, 3 wethouders. Dus misschien dat mevrouw Biersteke het kan antwoorden. Aangezien we bezig zijn voor de druk gewerkt wordt aan de armoedenota. En daar gaat het natuurlijk om. Zou het in ieder geval de commissie hier attent op willen maken. Maar ook de wethouder naar een proef. En een proef die speelt in het Haagse en in Utrecht. Misschien heeft u daar ook van gehoord, een pilot, het vaste lastenpakket. En het vaste lastenpakket is op dit moment een pilot die daar gaat. Andere gemeentes mogen er ook aan meedoen. Maar vooral preventief aan de voorkant, om te voorkomen dat mensen niet in de problemen raken. En het is we hebben wel de verkiezingen net gehad. Ik zeg een staatssecretaris van de VVD in samenwerking met de wethouder Utrecht van GroenLinks. Dus wat dat betreft kan de stadspartij er allemaal, want we doen het voor onze inwoners. Misschien kan dit meegenomen worden. Ik zal de griffie zo direct van deze, nou ja, misschien heeft u het ook wel gelezen. Misschien ook bij de NOS-app staat hij er heel actueel nu in dat het ook nog meegenomen kan worden. En misschien biedt dat ook nog mogelijkheden. Zeker omdat er meerdere gemeentes mogen aanhaken. En daar ligt ook weer een kans voor deze mooie gemeente. Dank u wel.
Bedankt, meneer Vermoten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of het onderwerp ook wel vanavond aan de orde gekomen. Het gaat over het wijkgebouw in Nieuw den Helder. Ik zou zeggen, het heeft wel een sociaal karakter. Want het zal natuurlijk voor een bepaalde groep mensen, senioren met name, natuurlijk een probleem opleveren dat behalve het feit dat ze geen alcoholisch drankje meer kunnen genieten, dat er misschien ook voor hun dus beperkingen zijn opgelegd. Doordat er misschien toch voor die groep mensen dus op dit ogenblik geen mogelijkheid bestaat om sociale contacten te leggen. Ik weet niet of er ook overleg is gepleegd met die groep mensen als zodanig. Dus dat zeggen, het is toch, heeft ook iets met sociaal te maken natuurlijk. En ik heb er wel wat vragen over gesteld. Toevallig heb ik uitgenodigd om een lezing te houden over de geschiedenis met oude foto's. Ik denk, ja, dat valt dan ook misschien net niets. Maar goed, dat is ook van minder groot belang. Ik vind het alleen voor die groep mensen eventueel, die dan eventueel in de kou komen te staan. Omdat het dus bij het wijkgebouw, dus op dit ogenblik voor die groep mensen misschien ook geen mogelijkheden zijn op korte termijn om daar aanwezig te zijn en van een drank gebruik te kunnen maken.
Wethouder.
Nou, in eerste instantie natuurlijk, het sociale gebeuren kan toch niet afhankelijk zijn van de mate waarin alcohol geschonken wordt. En op dit moment worden er gewoon activiteiten gehouden. Er zijn vaste afspraken over activiteiten overdag. Er werd sowieso al nooit alcohol geschonken, want dat is aan regels gebonden. Dus in die zin is daar helemaal niets mis en alle activiteiten gaan gewoon door. Dus het is hooguit het 's avonds, als er wat is, dat mensen daar misschien een probleem mee hebben. Maar ook dat, gewone activiteiten. Het wijkhuis is niet dicht. Er wordt alleen geen alcohol geschonken.
Nee, nou ja, goed, het is natuurlijk voor een grote groep ouderen die het ook van een bordje houden. Het is natuurlijk een beetje pijnlijk natuurlijk, hè?
Goed, dank u wel, meneer Vermoten. De wethouder heeft antwoord gegeven. Ik ga nog even verder de commissie langs vanuit de stand van zaken sociaal domein. Niemand is er vanuit het college nog iets te melden, stand van zaken sociaal domein? Nee, dan sluit ik dit punt af en dan gaan we over naar de presentatierol wijkmanagers. Op 4 februari dit jaar heeft de Raadscommissie Bestuur en Middelen kennis genomen van de gebiedsgerichte aanpak en de ontwikkelingsrichting van het wijkgericht werken. Door de commissie is destijds om een verduidelijking gevraagd. Er is een memo verstuurd over de te nemen stappen in het wijkgericht werken. En daar is onder andere aangegeven om in de commissie een nadere toelichting te geven over de positie van de wijkmanager in het wijkgericht werken en het raakvlak van de gebiedsgerichte aanpak. En er is een presentatie die wordt nu daarover gehouden door de heer Looijen. Meneer Looijen, mag ik u verzoeken?
Ja,
Goedenavond. In de commissie van 4 februari, in het geschetst commissie bestuur en middelen, is de nota wijkgericht werken besproken. Daar zijn een aantal vragen gesteld en die mag ik vandaag in een presentatie in deze commissie beantwoorden. En wat ik met u wil gaan doen is zeg maar de ontwerpen die u achter mij ziet op het scherm met u doornemen. Even terugblikken naar de commissie bestuur en middelen en dan heel nadrukkelijk aangeven waar gaan we nu met dat wijkgericht werken naartoe. Ik kan niet anders dan ik ook even iets vertel over het historisch perspectief. Hoe is het wijkgericht werk ontstaan en wat betekent eigenlijk wijkgericht werken? Dan ga ik met u meenemen in de veranderende rol van de wijkmanager. Ik kijk even met u mee naar de organisatievorm die we daarvoor neergezet hebben. Ik kom even terug op een andere wijze, het gebiedsgerichte aanpak. En hoe verhoudt zich dat nou met het wijkgericht werken? En dan neem ik u even heel kort mee in de stappen die we dit jaar nog gaan doen. En dan is het aan u om eventueel vragen te stellen. In de commissie bestuur en middelen van 4 februari zijn een aantal vragen gesteld. Er waren veel onduidelijkheden. Een aantal van u zat er heel nadrukkelijk bij. En als ik hem even samenvat in het aantal vragen, dan was het met name de vraag, waar gaan we nu naartoe met het wijkgericht werken? Waar komt het allemaal samen? Wat is nou eigenlijk die veranderende rol van die wijkmanager? En wat levert het ons uiteindelijk allemaal op? Dat was in een nutshell zeg maar wat daar aan vragen en onduidelijkheden naar voren werd gebracht. Nou, dan de vraag, waar gaan we naartoe? En dat is een proces waar we in zitten op dit moment. Dus er is nog geen in beton gegoten, dat is een proces waar we in zitten. En waar we de komende jaar en jaren mee aan het werk gaan. En daarin zijn een aantal dingen gewoon heel belangrijk in dat verhaal van om duidelijk te maken, waar gaan we heen? Dat is in eerste instantie natuurlijk duidelijk maken voor de bewoner. Waar kan hij of zij terecht? Waar kan de bewonersorganisatie terecht? Is er überhaupt in de wijk één aanspreekpunt waar je terecht kan? Of moet je een zoekplaatje doen naar allerlei instanties om uiteindelijk bij de goede man of vrouw de vraag neer te leggen? En wat is nou de rol van die wijkmanager daarin? Waar we heel naartoe willen gaan, dat is dat die gemeente, die onze gemeentelijke organisatie, buiten zichtbaar is in de wijk. En dat die niet vanuit een bepaalde koker die wijk ingaat, maar dat die ontschot, dus centraal, alle onderdelen van die gemeentelijke organisatie daarin mee kan nemen. En dat het wijkplatform, zoals die op dit moment ontstaan is, en ik kom daar straks op terug, dat het heel nadrukkelijk de positie wordt van de bewoners en de bewonersorganisaties. Nou, dan blik ik nog even terug op het wijkcoördinatieteam, wat het is. Een belangrijk onderdeel van mijn presentatie is met name de inzet van wat is er nodig in welke wijk en hoe vliegen we dat aan. Maar niet naar de toekomst kijken als je niet eerst even het beeld hebt van het verleden. Het wijkgericht werken zoals we dat hier in Den Helder al een aantal decennia kennen, is gebaseerd op wat u achter mij ziet staan. De basis waarmee we begonnen zijn, dat is het verkleinen van de afstand tussen de burger en de overheid. Nou, de verkiezingen recent geven nogmaals aan dat dat nog steeds een heel ijdel punt is. Waar we met wijkgericht werken heen gaan, is met name de tekst, en ik heb hem even in samenvattende vorm neergezet, is een gezamenlijke inspanning van bewoners, instellingen en gemeenten om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid de leefbaarheid van de wijk op fysiek, economisch en sociaal terrein te verbeteren, maar ook te handhaven. En daartoe behoren heel nadrukkelijk een optimale goede dienstverlening, een betere afstemming van de maatregelen in de wijk waar de wijk om vraagt en waar we heel nadrukkelijk de afgelopen jaren op gekoerst hebben, is meer zelfwerkzaamheid in de wijk, maar ook zelfs redzaamheid van de burger in die wijk. Hoe hebben we dat de afgelopen decennia gedaan? En dan blik ik even terug naar heel ver in het verleden, 1993, waarin we begonnen zijn met het buurtbeheer. En het buurtbeheer was eigenlijk vanuit de fysieke openbare ruimte. We hebben wijkconciërges geïnstalleerd. Het opbouwen van het wijknetwerk is langzaam maar zeker gestart. En er is een klantcontactcentrum begonnen om zeg maar, de melding in de fysieke openbare ruimte vorm inhoud te geven. Dus het was toen een tijd heel nadrukkelijk wijkgericht werken, toen heette het nog buurtbeheer, gekoppeld aan die fysiek openbare ruimte. Vanaf 2004 is die verbreed. En hebben we heel nadrukkelijk gekeken naar nieuwe instrumentarium die er landelijk ook ontwikkeld zijn en waar we op aangesloten zijn. Door bijvoorbeeld het wijkplatform te organiseren. Het wijkplatform, in elke wijk op dit moment hebben we een wijkplatform. En dat is van, voor en door de bewoners. Daar hebben wij als organisatie geen invloed op. We faciliteren dat wel. We zijn ook wel aanwezig, maar het is van en voor en door de bewoners en bewonersorganisaties. Dat is iets anders dan het wijkcoördinatieteam. Dat ligt aan jou. Voor mij mag het, alleen ik, als er een vraag is waar ik straks op terugkom, dan verwijs ik naar een ander onderdeel van mijn presentatie.
Ik stel voor eerst de presentatie helemaal te doorlopen,
straks het wijkcoördinatieteam is voornamelijk een team van de professionals. Hè. Dat is de wijkmanager, dat is de wijkagent, dat zijn mensen van de woningstichting en van een aantal instellingen die specifiek vanuit hun vakdiscipline in elke wijk vertegenwoordigd zijn. Nou, onze wethouders zijn ook wethouder sinds de afgelopen jaren in de wijken. En we hebben wijkmanagers. En we hebben de afgelopen periode, en daar praat ik over 2 jaar terug, heel nadrukkelijk met u stilgestaan. En moeten we niet beleid maken op het wijkgebied werken? En toen hebben we gezegd, van, nou, laten we nou geen dikke dossiers maken, maar laten we nou 1 document doen, 1 A4'tje. En dat is de nota midden in de samenleving. Dat is zeg maar toch het handvat waar we op dit moment mee aan het werk zijn in het kader van het wijkgebied werken. Wat ook in die periode ontstaan is het convenant wijkaanpak plus. Een samenwerking financieel tussen de gemeente Den Helder en woningstichting Den Helder. Om zeg maar vragen vanuit de bevolking die we niet via de reguliere lijn kunnen oppakken. Om daar zeg maar middelen voor beschikbaar te stellen. Het draait nog steeds. Buurtbemiddeling is ontstaan. Waarin zeg maar vrijwilligers opgeleid worden. Om zeg maar daar waar conflict ontstaan tussen bewoners onderling. Om daar een soort mediation in te acteren. Dat is een volledig vrijwillige bijdrage van de mensen die dat doen. 2 jaar terug hebben we een rekenkameronderzoek gehad. Ik heb eind van dit jaar op grond van het verzoek van de rekenkamercommissie zeg maar, verteld wat we de afgelopen periode gedaan hebben met de opmerkingen van de rekenkamercommissie 2 jaar terug. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat daar het resultaat van is. Dat hoop ik ook in deze dagen van de rekenkamercommissie. Via u te horen, want het wordt aan u aangeboden. Nou, dit is een nutje, want er is natuurlijk veel meer gebeurd in die periode. Dan noem ik alleen maar het toezichthoudersproject in Hiel en Helden en in het Tuindorp. En zo zijn er nog veel activiteiten daarbij geweest. Maar ik moet een keuze maken. 2016 is eigenlijk het hele gebeuren van het wijkgericht werken, waarin toch veel meer vanuit de fysieke kant, is veel meer ook die sociale maatschappelijke kant ingegaan. Veel meer integrale benadering. En dat hebben we gedaan, begonnen met visieontwikkeling in de verhalenbuurt. Waarin we aan de bewoners gevraagd hebben, hoe kijk je naar de toekomst, hoe kijk je naar nu, hoe kijk je naar het verleden, hoe kijk je nu, hoe kijk je naar de toekomst. En wat voor visieontwikkeling. En dat is u ook aangeboden 2 jaar terug aan u als raad, waarin de bewoners zelf hun eigen visie hebben neergelegd. Eigenlijk een vooraankondiging, vooraanloop van de omgevingswet die eraan komt. Lang hebben we met elkaar stilgestaan bij het fysieke gedeelte en dat is uiteindelijk geresulteerd in de nood openbare ruimte, nieuw perspectief. Gebiedsgerichte aanpak is met elkaar ontstaan. Omgevingswet zijn we een aantal pilots in Den Helder aan het starten. En dat zal de wetgeving zal naar mijn mening op dit moment 2020 in werking treden. En we hebben heel nadrukkelijk, de wijkmanagers hebben een rol gekregen, niet meer vanuit waar ze ontstaan waren, stadsbeheer. Vanuit openbaarheid, maar veel meer vanuit de meer integrale benadering. Nou, en de vraag waar gaan we naartoe, is beantwoorden met de vraag daar gaan we naartoe. En dat is zoals ik begon ook in mijn presentatie, dat is een lopend proces. Dat is niet in beton gegoten, maar het is een proces wat we met elkaar en voor elkaar doen. En daar is met name in de vraag op 4 februari door in de commissie bestuur en financiën heel nadrukkelijk gevraagd van wat is nou die veranderende rol van die wijkmanager? Wat doet hij nou anders dan voor die tijd? Nou, wat hij dus blijft doen is heel nadrukkelijk wat leeft en speelt in de wijk. Wat leeft en speelt in de buurt. En dat kan je niet anders doen dan gewoon in die wijk, in die buurt te zijn. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook gewoon in de avond en ook in de nacht aanwezig zijn. Wat er in die wijk speelt. Wat er wel heel druk gaat veranderen, dat is hij of zij het aanspreekpunt is in de wijk. Voor bewoners, met name voor de bewonersorganisaties. En ik vond het een hele mooie term uit de commissie bestuur en middelen. Kies nou voor de term verbindelaar. Ik vond het een hele mooie term. Ik ken het helemaal niet. Komt uit de marine, heb ik begrepen. Maar Wat we dus niet zoeken, en daarom ken ik die term niet goed, wat we niet zoeken is zeg maar de postbode die de ene vraag doet en het vervolgens bij een ander neerlegt en vertrekt. We willen echt dat die wijkmanager ook mandaat heeft om inderdaad doorzettingsmacht te hebben, om ook inderdaad de power te hebben om door te drukken. Bewonersinitiatieven brengen naar de gemeentelijke organisatie. Nou, dat lijkt een eye-opener, want ik merkte gewoon de afgelopen jaren dat die wijkmanager daar best wel problemen mee heeft. Om ook goed in de organisatie te brengen, omdat die organisatie nog heel nadrukkelijk verkoperd was in haar manier van doen, om het goed in te zetten. En dan zag je vaak dat die wijkmanager zelf het initiatief nam en daarmee gewoon het werk als communicatie tussen bewoners en de organisatie, dat wat minder werd. Daar hebben we heel nadrukkelijk ook onze organisatieontwikkeling vanaf 1 april op losgelaten. Dus die wijkmanager nieuwe stijl, als daar initiatieven komen vanuit de wijk of vanuit de buurt, dan moet hij dat naar die gemeentelijke organisatie brengen. En daar zijn er 3 mogelijkheden. Het antwoord is nee, is ook een antwoord. Het antwoord is, wij gaan er als organisatie echt mee aan de werk. Of het wordt een vraagstuk waar meer strategie op losgelaten wordt. En dan kan het zijn dat het daar voorgelegd wordt aan het college om daar uiteindelijk een besluit over te nemen. Maar het mag niet zo zijn dat de wijkmanager teruggaat met een non-antwoord of teruggaat zonder antwoord. Echt die organisatie, en daar is die organisatie vanaf 1 april voor neergezet, die moet dat echt gaan oppakken. Heel nadrukkelijk borging van het netwerk. Ik kom er straks met dat gebiedsgericht APEL kom ik ook op terug. Borgen van het netwerk is mede de taak van de wijkmanager. Wat een verandering wordt, en dat vind ik echt een ding wat ik met u wil bespreken, is dat wij gewoon gemerkt hebben in de visbuurt dat er heel veel organisaties in de visbuurt aan het werk zijn. En wat je graag wil, is dat we naar een andere werkwijze gaan, is dat de organisaties waar wij subsidie aan verlenen voor werkzaamheden, dat die niet een algemeen ding doet, maar dat die ook heel specifiek de problemen van die buurt of die wijk, dat die daar een gericht opdracht voor krijgt om die op te pakken. En daar zal heel nadrukkelijk die wijkmanager een zware rol in gaan krijgen, om die interactie heel nadrukkelijk te borgen. Wat die wijkmanager niet gaat doen, is dat hij een projectleider is van de gemeentelijke organisatie, of dat hij de vertegenwoordiger is van de bewoner. Hij moet de neutrale rol blijven vervullen in de schakel tussen organisaties en de bewoners, dan wel bewonersorganisaties. Hij moet dus wel de schakel tussen die onderdelen blijven. Om dat in beeld te brengen, en dat is altijd lastig, hoe breng je dat nou goed in beeld, is dit plaatje gemaakt, die we ook in de krant recent laten presenteren. En daarin hebben we heel nadrukkelijk de wijkmanager als spil in dat hele netwerk neergezet. Hij of zij is daar heel bepalend in. En hij heeft ook de contacten met het wijkplatform, het centrum van de bewoners en de bewonersorganisaties.
Van het lichtblauwe niet lezen.
Heel goed, ga ik dat vertellen. Ik begin even rechtsboven voor u, het wijkplatform. Het staat ook buiten de cirkel. En daar is de wijkmanager inderdaad, die zal daar wel aanwezig zijn, maar is daar niet bepalend in. Het wijkplatform is van voor en door de bewoners. Waar hij wel een rol in krijgt, is helemaal, ik ga dat aanwijzen. Het wijkcoördinatieteam. Dat zeg maar de professionals, onder andere de wijkagent, daar zal hij heel nadrukkelijk wel een rol in hebben. Daarin zal heel nadrukkelijk besproken worden samen met de wijkmanager op inhoud wat er speelt in die wijk en hoe je het aan moet vliegen en hoe je het professioneel bij welke instelling dat neer moet leggen. Helemaal rechtsonder, daar staat de organisaties. En de organisaties, daar bedoelen we mee de instellingen die we ook als gemeente subsidieerden als de meewering om activiteit in de wijk en de buurt te gaan doen. Kunt u links rep ook lezen? Ja? Dus dan zie je dat tussen rechts en links onderin. Daar zit het woordje en daar staat de prestatieafspraak. Wat ik net aangeef, we willen heel nadrukkelijk dat de subsidieinstellingen echt de rol op gaan pakken waar behoefte is in de wijk. Nou, en helemaal bovenin uiteraard heel bepalend de bewoners zoals die waar het wijkgericht werken voor bedoeld. Dan neem ik u even heel mee naar de gebiedsgerichte aanpak zoals we die op dit moment in Den Helder uitvoeren. En wat raakvlak is met het wijkgericht werk. Gebiedsgerichte aanpak, dat is een aanpak, dat is een werkwijze om zeg maar in een buurtje heel nadrukkelijk alle elementen die erin zitten in één keer aan te vliegen. Dus het is niet vanuit de fysieke kant, het is niet vanuit de sociaal-maatschappelijke kant, het is niet vanuit de kant van de woningstichting of uit de kant van de ondergrondse infrastructuurbedrijven of van de scholen. Het is echt een samenspel wat je met elkaar doet. En waar je heel nadrukkelijk in het voortraject met alle betrokken partijen gaat praten van wat speelt er en waar moeten we naartoe met deze buurt. Wat daarna heel bepalend is, en dat staat ook in het coalitieprogramma, is dat de bewoners heel nadrukkelijk bepalend zijn voor wat hier moet gaan gebeuren. Een ander onderwerp van die gebiedsgerichte aanpak, die komt uit het perspectief openbare ruimte. En dat is de openbare ruimte, het achterstallig onderhoud moet gewoon weg zijn op het moment dat je klaar bent in de buurt. En de wijze waarop je de buurt gaat inrichten moet zodanig zijn, is dat uiteindelijk het onderhoud ook goedkoper moet worden. Met andere woorden, je moet maatwerk leveren, want een buurt die 30 jaar terug opgezet is, die vraagt nu een hele andere werkwijze dan toen. Alleen als je gaat kijken naar onze bewoners die minder mobiel zijn, dan zou je toch moeten zorgen dat als ze langer thuis gaan wonen, dat ze op een goede manier zeg maar, bij de organisatie kunnen komen waar zij zorg van krijgen of van ontvangen. Heel nadrukkelijk onderwerp in die gebiedsgerichte aanpak, dat is klimaatadaptatie. Hoe regelen we nou dat we over 20 jaar nog op een goede manier kunnen wonen in die wijk als inderdaad het klimaat gaat veranderen zoals we op dit moment dat voorzien. Wat we heel nadrukkelijk de laatste twee jaar gaan doen, is dat die informatie die we daarover hebben, vanuit alle gelederen, data gestuurd gaan doen. Dus alle informatie vanuit alle onderdelen, of het nou van onze gemeentelijke organisaties of vanuit de oude sociale dienst of van de wijkagent of van de politie in bredere zin. Dat soort informatie komt allemaal bij ons samen. Daar hebben we een model voor. Dat voeden we ook met de leefbare meter en zijn landelijke orgaan. Dat voeden we ook met CBS-gegevens. Zodanig dat we een beeld krijgen als we naar een buurtje gaan, wat we daar tegen kunnen komen. Maar dat is natuurlijk maar vanuit data. En daarna ga je met de wijkmanager, met de bewoners, de detail in van wat speelt er nou daadwerkelijk in dat buurt. Als je dan die twee op elkaar legt, dan is eigenlijk wijkgericht werk is zeg maar, het is het proces hoe je met bewoners en bewonersorganisaties en betrokkenheid van bewoners omgaat en dat gaat over de hele stad heen. En gebiedsgericht aanpak, dat is zeg maar een middel om gericht operationeel in één buurtje integraal de problematiek aan te pakken en op het moment dat je klaar bent met dat buurtje, dan gaat wijkgericht werken. Gaat daarmee verder, die gaat zorgen dat die wijk, het wijknetwerk in stand gehouden wordt, dat de instellingen, de gesubsidieerde instellingen heel nadrukkelijk het opdracht krijgen om wat ontdekt is aan zorg en aandacht in die gebieden waar we de gebiedsgericht aanpak hebben gedaan, om daar ook inderdaad heel nadrukkelijk gestuurd op door te gaan. En dat is bijna mijn laatste sheet. Wat gaat er dan dit jaar nog gebeuren? Nou, daar heeft u ook van de wethouder een korte memo van gekregen. Werving van de wijkmanagers moet nu afgerond gaan worden. De wijkmanagers moeten daar ook, als ze binnen zijn, aan de slag gaan in de wijk. En uiteindelijk moet het dit jaar doorontwikkeld worden. Dat er zowel wijkmanagers als medewerkers van de gemeentelijke organisatie bereikbaar zijn. En in de wijk aanwezig zijn en ook in de wijk werken. Of ik dat allemaal dit jaar allemaal nog realiseren. Nou, dat is wel de drive die we met elkaar hebben. Daar gaan we ook met elkaar heel nadrukkelijk voor. Maar het is natuurlijk wel een opdracht die nogal fors is om het in één jaar te realiseren. Maar het is wel waar we op dit moment voor kiezen. En dan resulteert dat waar we naartoe gaan, zoals ik daarmee in mijn presentatie mee begonnen zijn. Weer de duidelijkheid voor de bewoner. Wat is aanspreekpunt in de wijk? Dat is die wijkmanager. De gemeente gaat de wijk in, niet ontschot, maar integraal. Wijkplatform en wijkcoördinatieteam zijn in positie. Er is en er komt een centraal punt in de wijk. Dat is iets waar we wel de komende periode een poging te doen. In een aantal wijken is dat al zo, maar in bijvoorbeeld Stad Binnenlinden is dat nog niet. En met u gaan we vast nog wel een keer de discussie aan hoe en op welke wijze we daar vormen inhoud gaan geven. Dus dat is nog een aandachtspunt voor de komende periode. Inzet daar waar nodig is. Ik heb er al een aantal keer op gewezen. En we gaan steeds meer data gestuurd werken om goed zicht te krijgen wat er daadwerkelijk speelt. En dat koppelen aan de kennis die de wijkmanager heeft in het stedelijk gebied en in de buurten onderling. En dat was voor mij deze presentatie. Dank u wel.
Meneer Looijen, dank u wel. En ik neem aan dat u nog even blijft zitten. Al voorens ik de commissie rondga om wellicht vragen die er zijn naar aanleiding van deze presentatie, om die te willen beantwoorden. Ik ga even kijken in de commissie. Wie wil er naar aanleiding van deze presentatie heeft er vragen? Meneer Klut, meneer Spandau, mevrouw Hamerslag, meneer Vermoten, mevrouw Baes. Oké, en meneer Krap. Ik begin bij meneer Klut.
Ja, nou allereerst dank voor de uitleg. In ieder geval voor ons wel duidelijk, maar rondpratende in de wijk en in de buurt bij ons, ja, zijn we tot de conclusie gekomen dat er een spraakverwarring ontstaat als we het gebiedsgericht werken door elkaar gooien met wijkgericht werken. Ja, dus een gebiedsgerichte aanpak, ja, die werkt voor de mensen die dus toentertijd met veel enthousiasme bij de diverse bijeenkomsten zijn geweest, ja, werkt dat enorm verwarrend. Ja, en zij vragen nu eigenlijk een beetje van, ja, waarom kan dat niet in één samenvatting worden ondergebracht? Ja, we weten nou niet met wie we moeten. Het hele rijtje, ja, van actoren, ja, die dus werd weergegeven, ja, wijkmanagers, wijkconciërges zoals we gehad hebben en zo, ja, dat werkte ook verwarrend. De mensen zijn echt toe aan één aanspreekpunt en dat wordt hierin uiteindelijk volgens uw lezing wordt dat wel aangegeven. Maar we hebben natuurlijk nog een ander aspect en dat is dat dus het sociaal-maatschappelijke aspect is ingevoerd. We hebben nu ook in het gebiedsgerichte aanpak hebben we natuurlijk de GGD die meepraat, ja, om te kijken wat er in de wijk werkelijk nodig is, ja, om mensen te helpen, ja, en dat soort zaken. En dat betekent dus dat je eigenlijk dan een wijkmanager zou moeten hebben die ook los is, ja, op dat soort aspecten. Dus dat is eigenlijk een soort duizendpoot, ja, die eigenlijk van alles moet kunnen, maar van alles moet afweten en toch de juiste wijze van doorverwijzen moet kunnen hanteren. Nou, dat is in ieder geval een zorgpunt, want ik vraag me af of dat wel 1, 2, 3 mensen worden die zomaar in één keer tevoorschijn komen. Ja. Nou, dan is er nog een ander punt dat als je kijkt naar de gebiedsgerichte aanpak, wat daar dan als middel, ja, wordt gebruikt, ja, dat wordt niet begrepen door de mensen die ik in de bijeenkomsten heb meegemaakt. Ja, die hebben dus meegedaan, ja, want bij die bijeenkomsten zaten er nog maar 4 bewoners en de rest was ambtenaar. Ik heb 12 ambtenaren geteld op een avond, ja. Dus ik denk dat dat een beetje overdun was. En de mensen die dat toen nog waren, die 4, ja, die zijn nu ook het boekje zoek. Ja, dus het gaat erom, ja, dat je dus in ieder geval zorgt ervoor dat je die aandacht weer naar je toe trekt en dat je kans ziet om die bewoners weer te mobiliseren. Want op dit moment, ja, zeggen ze gewoon tegen me, ja, moet je luisteren, je vertelt het wel aardig, maar sorry hoor, maar dit begrijpen we niet meer. Ja, waarom moet dat nou op deze manier? Ja, dus ik denk dat er toch nog iets gedaan moet worden aan de communicatie. Echt, de communicatie moet meer gericht zijn op de begripsmogelijkheden, ja, van de inwoner. Ja, want wij begrijpen het nu wel. Hè, we hebben nu hier dit verhaal gehoord en voor mij was het een redelijk duidelijk verhaal. Maar voor deze mensen, ja, die helemaal niet gewend zijn om in deze ambtelijke sferen te vertoeven, ja, is dat natuurlijk een enorme opgave. Ja, dus wat dat betreft zou ik daar echt heel veel aandacht voor willen vragen. Want anders dan komen we er echt niet uit. Dan gaat het niet lukken.
Dank u wel, meneer Klut. Ik hoor daar 2 vragen uit. Een vraag over van, ja, er wordt aan de kwaliteit van de wijkmanager gevraagd. En met name het belangrijkste wat u aangeeft eigenlijk van, weet hier goed over te communiceren. Dat het ook verder begrepen wordt dan het hier gaat. Meneer Looijen. Kunt u daarop reageren?
Ja, nou eventjes, de spraakverwarring tussen wijkgericht werk en gebiedsgericht aanpak, die herken ik. Ik heb ook geprobeerd hier toelichting op te geven. Ik hanteer buiten het woord wijkgericht werken niet meer. Omdat ik merk dat verwarrend leidt naar die gebiedsgericht aanpak. Ik gebruik buiten gewoon bewonersparticipatie. Dus dat is 1. 2, u omschrijft het woord communicatie. Dat klopt. We hebben dat zelf op dit moment ook gemerkt. Dat, dan kijk ik even naar de bijeenkomsten van in Kruisjen 1-2. En dat is ook wat ik met de Rekenkamercommissie gedeeld heb de afgelopen periode in hun onderzoek. is dat voor ons als gemeentelijke organisatie, je gaat naar een bijeenkomst toe, je haalt er heel veel op en dan gaan wij aan het werk. En wat die bewoner denkt na zo'n bijeenkomst, en na een week verwacht ik eigenlijk daar wel antwoord op. En dat is iets wat doorlopend in al die bijeenkomsten op dit moment naar voren komt. En vandaar ook dat we heel nadrukkelijk op zoek zijn naar iemand die zeg maar dat traject aan communicatie. Hoe verbind je nou dingen aan elkaar en hoe zorg je er nou voor dat iedereen op hetzelfde niveau blijft denken en doen. En de verwachting goed gaat managen, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Daar willen we echt iemand voor gaan betrekken die ons daarbij ondersteunt. Want het is echt een ding. En die duizendpoot, ja, dat klopt, maar er komt er niet één, maar meerdere. En we proberen dus juist, doordat er meerdere zijn, de samenhang te versterken tot 1 plus 1 is 3. Maar het is inderdaad, we vragen veel van iemand. Ja, klopt.
Dank u wel. U wil hier nog reageren, meneer Klut? Of is de beantwoording duidelijk?
De gebiedsgerichte aanpak zoals die begonnen is, ja, was eigenlijk best wel goed. Ja, want je merkte dat daar op dat moment ja, best de interesse van de mensen naartoe ging. Maar langzamerhand ja, is door dat uiteindelijk de trein bij de gemeente zelf, die bleef doorrijden. Ja, maar de mensen werden niet meer geïnformeerd. Ik heb zelf in die visbuurt overleggen gezeten. Ja, maar uiteindelijk kwam er helemaal niks meer door. Ja, dan kwam de tweede pilo-courier. Ja, die we als bewoners hebben ingesteld met de eerste, die kwam er. Maar onze input die wij daarvoor wilden leveren, die konden we niet inleveren, omdat we niet wisten wat de deadline was. Nou, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Daar zullen we aan moeten wennen, dat we die mensen meenemen erin. Ja, wanneer moet je nou je kopij aanleveren voor zo'n pilo-courier? Dat was echt een...
Ja, u heeft gelijk. Maar u praat vanuit de visbuurt. Maar ik kan u ook een verhaal vertellen vanuit andere buurten waarin gelukkig iets anders gegaan is. Maar dat is niet interessant, want voor de visbuurt klopt dat wat u zegt. En we gaan daar ook op inspelen dat komende woensdag is er ook een bijeenkomst, een inloopavond. En daar zijn alle visbuurtbewoners voor uitgenodigd om die tekst uit te geven. Waar staan we op dit moment? Dus we proberen daar aan tegemoet te komen.
Dank u wel. Maar goed, ik wil even het rijtje. Of wil ja, daar hier op dit antwoord reageren? Oké. Okay. Mevrouw Houtveen. Reageert ja, op het laatste antwoord van meneer Looij.
Dat is niet negatief bedoeld hoor. Ah. Als ik iets zou willen organiseren, dan weet ik de Douwe echt best te bereiken. Om even een voorbeeld te geven. Dat is een heel eenvoudige manier van communicatie. En ik hoor allemaal prachtige termen. En ik denk toch dat daar heel specifiek naar gekeken wordt. Hoe communiceer je naar welke wijk, naar welk soort mens. En ik denk dat daar heel veel winst te behalen is. Iedereen kent de Douwe echt best wijk gebeuren. Iedereen. En ik heb een hele simpele manier terecht. En als ik dan hoor op een pillow manier en over een wijkgerichte balansparticipatie, het wordt steeds chiquer. Ik begrijp het woord wel, maar ik denk niet iedereen. Dus ik denk dat, en ik bedoel het niet negatief, maar dat daar volgens mij heel veel winst te behalen worden. Dat wil ik alleen even meegeven.
Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga verder met meneer Spandau.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Dank u wel voor de presentatie. Mijn vragen, ja, die lijken heel erg op die van de heer Klut. Die wijkmanager was inderdaad ook nieuwsgierig naar. Want die moet wel aardig wat in zijn mars hebben, als ik het zo begrijp. Mijn vraag daarover eigenlijk, want gewoon puur praktisch. Wordt die gezocht en wordt de juiste man eigenlijk daarvoor gevraagd? Of wordt daar een ja, vacature voor gezet en kunnen mensen daarop reageren? Of hoe gaat het in zijn werk? En mijn andere vraag was eigenlijk, verloopt dan ook, en dat is een stukje communicatie waar D66 ook over had, verloopt de communicatie van de bewoners dan ook naar de wijkmanager? En als die dan weer wat weet vanaf de gemeente, zeg maar, verloopt die informatie dan ook weer terug van de wijkmanager naar de bewoners toe? Want ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk moet zijn, dat iedereen weet waar hij aan toe is en ook weet waar hij zijn informatie naartoe moet brengen en waar hij zijn informatie vandaan kan halen. Dus even voor mijn beeld, hoe gaan we dat aanpakken? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Looij. Procedure werving en de communicatie terug van de wijkmanager.
De procedure met werving zoals dat hier in huis gaat, is als volgt. Op het moment dat er een vacature is, dan wordt er een werving gestart. En die werving die begint altijd met een interne procedure. En die interne procedure is niet alleen Den Helder zelf, maar ook alle gemeentes in de kop, nee niet in de kop, in een groot gedeelte van Noord-Holland, die aangesloten zijn bij werk in Noord-Holland. Die krijgen dus ook allemaal die vacature te zien. Op het moment dat die procedure niets oplevert of dat er helemaal geen animo is of geen geschikte kandidaten, dan gaat die pas extern. En dat is de standaardprocedure die wij moeten volgen. Uw andere vraag is relatie tussen wijkmanager en bewoner en hoe verhaalt die communicatie heen en weer. Ik heb geprobeerd in mijn presentatie ook heel druk naar voren te brengen dat moet. Op het moment dat de wijkmanager iets brengt naar de gemeentelijke organisatie en hij komt daar niet mee terug, dan is hij straks ook helemaal buiten beeld. Dus die organisatie moet ook antwoord kunnen geven richting wijkmanager, zodat die ook terug kan gaan naar de steller. En als dat niet gebeurt, dan komt die wijkmanager in een vacuüm waar hij niet meer uitkomt. Hij moet juist neutraal in die middenstip, in die spin in het web kunnen functioneren. En dat kan alleen maar als de bewonersorganisatie en de gemeentelijke organisatie hem daar ook toe in staat stelt.
Dank u wel. Mevrouw Hamerslag.
Geen vragen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben maar weer aan het schrijven gegaan, zoals jullie zien. Ik wil eerst eventjes over het proces, dat als eerste wat aangehaald werd, dat er nu antwoorden komen op de commissie die in februari, de vragen in de commissie van februari gesteld zijn. Ik vind het een beetje een rare manier van doen, want je verwacht toch wanneer je in de commissie vragen stelt, dat je daar dan of direct antwoorden op krijgt of in die week daarop volgend middels de mail. En niet dat je dan verderop nog eens een keer een commissie krijgt en daar dan pas de antwoorden krijgt op de vragen die je een maand of twee maanden geleden gesteld hebt. Dat eventjes, is even een pijnpuntje. Dat moet ik toch even van mijn hart. Het ging toen inderdaad over die startnotitie die in onze ogen heel vaag waren. Ik ben blij dat ik nu ergens toch iets van een antwoorden terug zie komen op het rijtje. Maar toch roept dat weer voor mij andere vragen op. Er wordt in ieder geval gesteld van hoe zit het en hoe zat het. En dan wordt er gesteld over 2004 naar 2016. In dat hele rijtje zie ik de wijkconciërge in één en niet staan. Ik weet dat de wijkconciërge heel graag weggeschreven wordt. Maar om hem dan ook helemaal niet meer te benoemen dat hij nooit heeft bestaan, dat vind ik dan toch een beetje te ver gaan. Want die had er gewoon in dat rijtje moeten staan. De wijkmanagers, die zie je daar al steeds voorbij komen. En dan is het in ene al een gemeengoed van we hebben altijd met wijkmanagers gewerkt en we gaan nu verder met die wijkmanagers. In onze ogen is dat nog steeds een duurdere constructie dan hoe dat voorheen het geval was. Maar goed, het zij zo, de raad kiest daar waarschijnlijk voor. Maar ik heb nog wel wat vragen over de werving met betrekking tot die twee nieuwe wijkmanagers, nieuwe stijl. Dat is tenminste wat ik eruit haal. Hoe zit het met de twee wijkmanagers die er al aan het werk zijn? Worden die meegenomen in die nieuwe stijl? Houdt die nieuwe stijl ook in dat het meer op het sociale vlak gaat? Want dat is natuurlijk wat wij vooral heel graag willen, omdat we een sociale wijkconciërge in de binnenstad bijvoorbeeld hadden en zagen dat dat heel goed werkt. Dus dat is een vraag. En wat gaat er gebeuren met de twee wijkconciërges, technische wijkconciërges in feite, die er al zijn? Wat gaan die doen? Waar vinden we die in terug? Ik ben benieuwd hoe de wijkmanager die informatie gaat halen. Worden er spreekuren opgetuigd? Met wie worden die spreekuren opgetuigd? Hoe? Hoe vaak? En waar? We zijn natuurlijk gewend om wekelijks spreekuren te hebben waar mensen hun dingen kunnen aandragen. En komt dat in die constructie weer terug? Omdat het zeer waardevol was wanneer daar een wijkagent zat. Iemand van de opbouw, iemand van de woningstichting en de wijkconciërge, wijkmanager. Die dan ook wat technische dingen doorzetten, maar ook dingen die speelden in de buurt. Op het sociale vlak in een petit comité iets op kon pakken en ad hoc daarop kon reageren. En daar zelfs ook nog andere partijen bij deed betrekken. Dus dat is een vraag. Ik begrijp niet zo goed waarom de term wijkgericht werken in ene zo verwarrend is. Want het is volgens mij een term die juist heel goed werkt. Wat de verwarring schept is in ene dat gebiedsgericht werken. En nu in ene wat mevrouw Houtveen ook al geeft, dat beleidsbewonersparticipatie. Het wordt er alleen maar ingewikkelder op. En de burger, de inwoners van Den Helder, die schieten daar volgens mij niks mee op. Het wordt alleen maar ondoorzichtiger. Mijn advies zou zijn, hou alsjeblieft vast aan die termen die de mensen al gewend zijn. Want dat is veilig, dat is laagdrempelig. Je weet wat wel werkt en iets nieuws weet je nog niet of dat werkt. Dus ga niet meteen alle schepen al achter je verbranden. Dat wat goed werkte, houd dat alsjeblieft in stand. En dat je het platter wil maken, prima. Mijn vraag is ook nog, hoe zit het met de waardevolle overleggen in de buurt? Zoals bijvoorbeeld de veiligheidsoverleggen. Dan noem ik eentje in de visbuurt, maar ook het buurtbeheerteam Tuindorp overleg. En dat is dan met professionals, maar daarin ook de bewonersvereniging die daarin een welkome aanvulling was. Hoe zit het daarmee? Worden die weer opgetuigd of weer sterk in het zadel gezet? Want dat is in feite doodgebloed. Even kijken, waar had ik nog een vraag? Want ik ben zoveel aan het schrijven geweest. Het sociale aspect, dat zullen wij, dat wil ik eigenlijk toch wel een toezegging of dat ook daadwerkelijk wordt opgepakt. En oh ja, er werd geroepen of gezegd over de verenigingen in de bijvoorbeeld de buurt Visbeurt, de subsidie, dus degene die subsidie vraagt en krijgt, dat daarop ingezet wordt. Hoor ik daar dan in dat een vereniging met een achterban die geen subsidie krijgt, buiten beschouwing wordt gehouden en een stichting die wel subsidie krijgt, dat daarmee gewerkt wordt? Of zie ik dat verkeerd? Heb ik dat een verkeerd beeld bij? Dat was een vraag. Even kijken. Nou, ik denk dat het eerst maar even wat antwoorden. Dank u.
Een hele lijst, mevrouw Hamerslag. En ik heb proberen mee te schrijven als het gaat om de presentatie die hier is gehouden vanavond. In hoeverre de vragen daar dus dan betrekking op hebben en waar u heeft aangegeven. Dat is voor mij onduidelijk, want daar gaat het vanavond om. U heeft gerefereerd aan de rol van de wijkconcierges. Inderdaad, u heeft ook wat gevraagd over de werving van de wijkmanagers. Net ook al een vraag over gesteld. Wat houdt die nieuwe stijl in? Gebeurt dat ook op het sociaal vlak? Wat betekent dat voor de rolverdeling als het gaat over de bestaande twee wijkmanagers? U heeft gerefereerd aan een spreekuur. U snapt niet waarom wijkgericht werken in plaats komt van of de verhouding wijkgericht werken, buurgericht werken. Duidt op waardevolle overleggen in de buurt. En de laatste ging over subsidierelaties in relatie tot wijkgericht werken. En ik hoop dat ik hiermee eventjes tijd heb gegeven voor de heer Looijen om na te denken over de beantwoording van de vragen. Meneer Looijen, succes.
Ja, als je inderdaad op dit niveau vragen antwoord, vind ik prima, daar kan ik op reageren. Ja? Eerst kijk maar eens naar die wijkmanager nieuwe stijl. Het antwoord is ja, ook sociaal-maatschappelijk is onderdeel van zijn pakket. Als het gaat om de wijkconcierges, neem ik u even mee naar mijn presentatie. Daar staan ze. En die zijn er nog steeds. Maar die zijn in die periode gestart en die zijn er dus nog steeds. Als het gaat om spreekuur, wat wij op dit moment beogen met die wijkmanager, en mijn verhaal gaat vanavond over de wijkmanager, gaan wij daar weer mee verder. Wij willen bijvoorbeeld in de visbuurt de komende periode het oude spreekuur van de wijkmanager weer opstarten. En dan willen we gaan kijken of we dat met de wijkagent kunnen doen. Of mensen vanuit het sociaal domein erbij aan kunnen sluiten. Of daar waar er situaties zijn ook de zorgkant heel nadrukkelijk onderdeel kan zijn van het spreekbuur. Daar willen we in de visbuurt een start mee maken. En ik schat in dat dat voor dat onderdeel rond net na de zomervakantie zal starten. Als het gaat om de spreekbuur van de huidige wijkconciërges, die gaan gewoon door in de stijl zoals ze nu zijn. Dus dat verandert er niet. En de twee die het op dit moment doen, proberen zoveel mogelijk ook de andere spreekuren op te pakken. Als het gaat om de subsidies, daar heb ik geen uitspraak over gedaan. Ik heb alleen gezegd dat als het gaat om waar een wijk behoefte aan heeft, wat heel nadrukkelijk het goed zou zijn, is dat de gesubsidieerde instellingen die vanuit de gemeente de opdracht krijgen, ook inderdaad heel doelgericht opdracht krijgen om de problematiek van een wijk of buurt op te pakken. Meer heb ik daar niet over gezegd. Het woordje wijkgericht werken, waarom ik erop gereageerd heb dat het verwarrend is tussen wijkgericht werken en gebiedsgericht werken, is omdat ik in de gesprekken met bewoners het woord wijkgericht werken niet hoor. En als ik het hoor, dan kan ik altijd een toelichting geven als het gaat om de bewonersparticipatie en de kant die erop zit. En ik heb hier ook net aangegeven dat voor een aantal mensen het inderdaad verwarrend is. En ik het op deze manier in deze presentatie geprobeerd heb om de verhouding tussen wijkgericht werken en gebiedsgericht aanbod vorm inhoud te geven. En als u met elkaar zegt van nou, wijkgericht werken is een term die landelijk hanteert, dat willen we graag handhaven, vind ik dat uiteraard prima. Wat is nou die rol van die wijkmanager, en naast dat hij ook het sociale aspect meeneemt, is heel nadrukkelijk dat hij ook de terugkoppeling moet doen aan de organisatie. Zoals ik dat net ook al toegelicht heb aan een van de eerdere vraagstellingen. En volgens mij heb ik daar, een van de eerste dingen was van u, maar dat vind ik een beetje een uitspraak die de bestuurder dan maar moet doen, maar ik zal een voorzetje geven. Dat is dat in de commissie van 4 september, 4 februari, heel nadrukkelijk een aantal vragen zijn geweest. En daarin zijn twee dingen met elkaar afgesproken. De ene is dat de wethouder komt met een agenda. Nou, die heeft u allemaal in een memo daarvan ontvangen. Dus daar is op gereageerd. En er is afgesproken dat er in deze commissie een nadere toelichting gegeven zal worden. Dus wat er in die commissie besproken is, dat is ook nagekomen. En dat u daar een andere verwachting van heeft, ja, dat kan ik begrijpen. Daarmee heb ik volgens mij alle vragen beantwoord.
Dank u wel. Mevrouw Hamerslag, wilt u hier nog op reageren?
Ja, heel graag. Zoals bekend is, waren wij sowieso niet tevreden met twee antwoorden op een hele lijst vragen. Maar goed, dat daar gelaten. Mijn vraag is ook, hoe gaat u die waardevolle overleggen waarborgen? Want u heeft het over borging van een netwerk. Hoe gaat u dat doen? En hoe gaat u die waardevolle overleggen die er waren, waar hele mooie dingen uit zijn ontstaan en ook problemen zijn mee opgelost, hoe gaat u die weer oppakken?
Voor zover ze op dit moment dat ze op dit moment niet operationeel zijn, gaan we ze echt oppakken. Dat zullen we zeker doen in overleg met de twee onderdelen die ik genoemd heb. Dat is het wijkplatform en dat is het wijkcoördinatieteam, waar de professionals in zitten. En ik zal ook heel nadrukkelijk ook met de collega's hier in huis, die ook heel nadrukkelijk bij de veiligheidsoverleg betrokken zijn, heb ik al overleg gehad hoe en op welke wijze de vorm inhoud gegeven op het moment dat de wijkmanager operationeel is.
Dank u wel. Kan ik de ronde verder gaan langs de commissie? Mevrouw Polonius.
Ik heb een kleine vraag aansluitend op wat mevrouw Houtsveen net zei. En dat kwam op mij op. Ik weet niet of er daar gebruik van gemaakt wordt. Maar Den Helder is eigenlijk in alle wijken is eigenlijk een hele gemêleerde groep. En daarbij bedoel ik ook andere culturen. Zeg maar dat woont in Den Helder. En wat ik heel vaak mee te maken heb, dat inderdaad het gebruik van grote woorden en allerlei termen, wat mensen eigenlijk niet begrijpen. Voor onszelf is het al moeilijk last staan voor mensen die geen verstand van hebben. Ik weet niet of er al gebruik van wordt gemaakt of mensen uit de andere culturen, zeg maar, ook bij al die besprekingen of die in de wijk ingaan en ook misschien in eigen talen of toch een inbreng doen bij eigen mensen om ze dan makkelijker te maken met het uitleggen van wat er bedoeld wordt enzovoorts. Ik weet niet of er daar gebruik van gemaakt worden. En zo niet, ja, misschien is het iets wat er in de toekomst naar gekeken kan worden. Het zou ja, heel goed kunnen helpen met het ja, bespreken met de wijk.
Dank u wel, meneer Looijen. Weer een vraag dus over de communicatie.
Ja, uw suggestie neem ik zeker mee. Dat is een vraagstuk waar we natuurlijk allemaal wel mee zitten. Dus dank daarvoor. Gemêleerde groep, ja, dat klopt. En ik realiseer me te degen dat wij vanuit de ambtelijke organisatie vaak een bepaalde manier van communiceren, een bepaald woordgebruik hebben. En ik heb ook heel nadrukkelijk vanuit het thuisfront regelmatig gekregen. Ik ben leuk en aardig, maar vertel het nou eens even in Jip en Janneke taal, want dan begrijpen we het ook. Dus ik word vanuit het thuisfront ook heel nadrukkelijk bij betrokken van je woordgebruik is niet iets wat we dagelijks in altijd gebruiken. Dus dat is terecht en dat zullen we zeker meenemen. Want ik merk ook inderdaad in de bijeenkomsten waar ik bij aanwezig ben, dat er een bepaalde schroom vaak van de bezoekers zijn, dat ze dat niet durven te vragen. Dus dat ligt aan mij, ik moet het op een andere manier doen.
Dank u wel. Ik kijk verder. Meneer Krap.
Eigenlijk dezelfde strekking als de heer Klut en Spandau en de mevrouw. Moeilijke woorden, ja, ik lees er hier eentje van klimaatadaptief. Ik denk als je daar bij de burger mee aankomt, dat er nu nog vier mensen, dat er straks helemaal niemand meer komt. En borg iets sociaal netwerk, dat is een mooie, wat bedoelt u daarmee?
Nou kijk, het wordt mij gevraagd een presentatie te hebben voor de commissie. En dan hanteer ik over het algemeen woorden die hier bekend zijn. Als het gaat om klimaatadaptatie, dat hanteer ik niet bij bewoners. Dan heb ik het erover, het klimaat is aan het veranderen en hoe en op welke wijze gaan we er vorm in aan het geven. Als het gaat om het sociaal netwerk, ja, dat is van alle organisaties linksom of rechtsom van en voor de bewoners die in een wijk zijn. En dat kan een buurthuis zijn, dat kan een netwerk van mensen zijn die overdag één keer in de week met elkaar aan het wandelen gaan. Vele vormen daarvan.
Nou, u hoort dat u wordt als commissielid zeer hoog ingeschat.
Ja, maar ik ben ook net begonnen, dus het zijn voor mij nog vrij moeilijke woorden. Overigens bedankt voor uw presentatie.
Dank u wel. Okay. Dank u wel. Ik kijk verder. Meneer Vermoten, volgens mij. Ja.
Ja, als je als laatste bent zo'n beetje, dan valt er nog een weinig op en aanmerkingen te plaatsen. En nou, mijn overbuurman Frans, de heer Klut, heeft natuurlijk ook al een onderwerp aangesneden dat ik ook op mijn papier zat staan over de communicatie. Ik weet, er zijn natuurlijk heel wat mogelijkheden om te communiceren. We hebben natuurlijk behalve een dagblad ook nog een weekblad. We hebben de LOS, radio, tv, kabelkrant. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat die mensen natuurlijk in grote getalen dus staan te kijken. En daarom is er misschien toch een andere mogelijkheid nog om te gaan communiceren dan de bestaande mogelijkheden. Ja, huis-naar-huisbezoek zou natuurlijk een mogelijkheid kunnen zijn, maar ja, dan heb je weer wat echte ambtenaren nodig waarschijnlijk. En dus dat zou ook niet zo eenvoudig zijn, hoewel misschien toch wel wat meer effecten zou hebben. Als je dus de mensen dus aan de deur aanspreekt en ook uitnodigt. Maar inderdaad, die eenvoudige taal, die moet inderdaad. Misschien is het geen gek idee om gewoon eens een stukje op te stellen voor de bewoners. Gewoon opgesteld door een aantal onderwijzers die met leerlingen bezig zijn, van het lager onderwijs. Om het op een heel eenvoudige manier op papier te zetten, zodat iedereen weet waar het over gaat. Want inderdaad, er zijn wijken de helden. Daar heeft mevrouw Simplonius ook nog over gehad. Kijk, je hebt natuurlijk Huis Duinen, je hebt de Schoten, je hebt natuurlijk de Visbuurt en Tuindorp. Er zijn natuurlijk vaak gemêleerde groepen. En ja, voor wie het natuurlijk niet allemaal even duidelijk zal zijn wat er dus allemaal staat. Dus misschien is dat de mogelijkheid om het in ieder geval op een heel eenvoudige manier dus op schrift te zetten voor de bewoners. Dan had ik ook nog een vraag die ook gesteld is door mevrouw Hamerslag. Dat gaat over het verstrekken van de subsidies, want ik heb inderdaad ook begrepen dat er bijvoorbeeld met name de Visbuurt twee van die organisaties zijn die natuurlijk bijna hetzelfde nastreven. En ja, aan wie moet je dat geld dan geven? Want het is in het verleden, dacht ik wel eens een keer verkeerd te gaan, ik zal geen naam noemen. Maar in ieder geval, dat zou natuurlijk ook eventjes besproken moeten worden. Ja, als er de verschillende organisaties binnen een wijk zijn, dan moet je natuurlijk wel heel serieus over nagedenken. Van ja, hoe gaan we dat oplossen? Want je kan natuurlijk niet twee organisaties binnen een wijk dus het geld geven. Dat is een dilemma waar waarschijnlijk ook mee komt te zitten. Nou ja, dat zijn eigenlijk een aantal vragen. De meeste punten zijn natuurlijk al inmiddels al in orde gesteld. De opleiding van de wijkmanager, nou, is natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Neem maar dat ze ook wel over de schouders van de provincie of van de gemeente kijken hoe ze dat landelijk doen. En die opleidingen zullen niet veel verschillen met Roosendaal of Appingedam. Er zijn gewoon de opleidingen die dus gewoon voor iedereen gelden. En ik neem aan, wat ook misschien belangrijk is, ik weet niet of die wijkmanagers ook nog een keer in de 14 dagen of een keer in de maand bij elkaar komen om met elkaar te overleggen. En dan komen we ook op het onderwerp evaluatie. Want misschien is het wel interessant om te weten te komen wat is er dus de afgelopen periode besproken. Wat is er besloten? En nou is er al enige voortgang. En zal het ook aan onze commissie kan worden doorgegeven. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Moten. U herhaalt eigenlijk een vraag over communicatie. En ook het onderwerp over die subsidiëring die al beantwoord was. Ik weet niet of dit nog aanleiding geeft voor meneer Looijen om die vraag of de beantwoording te herhalen.
Het enige wat u nu doet is heel nadrukkelijk evaluatie van de ervaring van de wijkmanagers. Ik heb de wijkmanagers op dit moment onder mijn hoede, zeker ook de nieuwkomers. En er zal zeker de komende periode frequent met ze rond de tafel zitten worden om zeker die nieuwe werkwijze goed en zeker ook het sociaal-maatschappelijke onderdelen goed in te masseren.
Dank u wel. Meneer Vermoten?
Nou, misschien toch ook even over dat taalgebruik. Hè. Misschien is er een oplossing om eens gewoon met een aantal onderwijzers om de tafel te gaan zitten. Van hoe kunnen we het op een heel eenvoudige manier dus voor iedereen bespreekbaar maken.
Dank u wel. En de suggestie over de communicatie wordt ter harte genomen. Begreep ik al uit een eerder antwoord van meneer Looijen. Mevrouw Buys.
Voorzitter, dank u wel voor het woord. Allereerst hartelijk dank voor de, in ieder geval voor mij, duidelijke presentatie. Voor mij is de belangrijkste vraag van waarom doe je dit nou eigenlijk? Hè? Waarom willen we nou wijkgericht werken? Volgens mij is dat ook aangegeven in de presentatie om de afstand tussen de organisatie en de inwoners te verkleinen. Als je dat naar de praktijk vertaalt, dan is het eigenlijk zo. Inwoners hebben vragen, ze hebben klachten. Ze hebben initiatieven en eigenlijk willen ze daarmee zo snel mogelijk iets kunnen. Of dat het opgepakt wordt of afgehandeld wordt. Is dan een wijkmanager de ideale oplossing? Het kan een van de oplossingen zijn. Ik vind hem behoorlijk zwaar opgetuigd. Als je het echt in één persoon wilt gaan vinden, dan vind ik dat nogal wat. Wat ik jammer vind in de planning is dat we pas in het vierde kwartaal van 2019 doorpakken richting de samenwerking met het sociaal domein. Ik zou liever aan de voorkant al willen zien van als je dan toch het wijkgericht werken gaat oppakken, ga het dan meteen zo breed mogelijk oppakken. Dus niet nu al, vooral de fysieke kant, waar het in mijn beleving vooral op gefocust is, waarbij wel samenwerking wordt gezocht met bestaande organisaties die de sociale component vertegenwoordigen in de wijken. Maar waarom pakken we niet nu al de zorgcomponent op en maken we daar alvast een soort wijkteam of zorgteam per wijk van. In plaats van dat we ons nu zo focussen op het inrichten van dit. Ik vind het zo jammer dat we die stap niet eerder kunnen nemen dan pas aan het eind van het jaar. Ander punt is, dat zijn wat technische vragen, dat is het mandaat wat jullie de verbindelaar of de wijkmanager willen geven. Hoe ver reikt dat? Kunt u een aantal voorbeelden geven van het mandaat? Een ander punt is de inwonersinitiatieven die hij of zij mag oppakken. In hoeverre heeft hij daar mandaat en is daar überhaupt budget voor beschikbaar? Of komt dat dan weer via een raadvoorstel waardoor een enorme vertraging ontstaat? Het zou prachtig zijn als zo'n wijkmanager ook mandaat heeft om budget toe te kennen aan dit soort initiatieven. Want daarmee stimuleer je volgens mij de inwonersinitiatieven. Dank u wel.
Dank u wel. Twee vragen, meneer Looijen. Waarom nu niet de boel al opgepakt in plaats van te wachten tot verder in 2019? En hoe ver reikt het mandaat van een wijkmanager als het gaat met name om slagvaardigheid, neem ik aan.
Als het gaat om de relatie met zeg maar de sociaal-maatschappelijke kant, zit heel nadrukkelijk op dit moment ook in de vraagstelling die uitstaat bij de vacature voor de wijkmanager. En ook daarover heb ik frequent contact met de, nou ja, ik mag het niet meer noemen, maar ik doe het om even, de afdeling sociaal domein. En die zit heel nadrukkelijk hierin. Dus in het vierde kwartaal wordt wel heel nadrukkelijk gezegd van, dan moet het operationeel zijn. Maar het kan natuurlijk niet anders dan als ik nu aan het werven ben, dat ik hem heel nadrukkelijk nu op die vraagstelling ook neergelegd heb. Die zit gewoon in de vraagstelling naar de vacature wijkmanager op dit moment. Als het gaat om het mandaat, ik heb het recent ook met het college erover gehad. Op het moment dat zoals ik in mijn presentatie aangegeven heb, als een wijkmanager met een vraagstelling vanuit de bewoners- of bewonersorganisatie komt, dan gaat hij ermee naar de staande organisatie toe. Krijgt hij daar onvoldoende reactie op terug, dan moet er wat gaan gebeuren, want anders staat hij, mag ik het zo zeggen, verjoker bij die bewonersorganisatie. Dus hij of zij mag gelijk opschalen naar het hoogste niveau binnen onze gemeenteorganisatie. Om daarin zijn vraagstelling neer te leggen. Om daar een antwoord op te krijgen. Daar hebben wij een organisatiestructuur voor opgebouwd waar hij heen kan. Dus dat is in de fase waarin we nu zijn, is dat geborgd. De vraag, en ik denk daar doelt ook de heer Vermoot op. Hoe zich dat in de praktijk gaat ontwikkelen, dat moet zich uitvinden de komende periode.
Mag ik even interroperen? Welke verandering in de organisatiestructuur maakt het dan mogelijk om zo te werken?
Omdat de structuur zoals die nu was, kon de wijkmanager er niet doorheen komen. Dan kon hij naar de afdelingsmanager toe gaan en liet hij daar bot op, dan kwam hij niet verder. We hebben nu geen afdelingsstructuur meer vanaf 1 april, dan zijn er 13 wijkteams. 13 wijkteams zijn allemaal vertegenwoordigd in een aantal overleggen, zowel beleidsoverleg als een bedrijfsvoeringsoverleg. En daar kan hij of zij in de totale context zijn verhaal nemen, waar al de leidinggevenden op dat moment bij elkaar zijn.
13 wijkteams? 13 wijkteams betekent dat we Den Helder in 13 wijken hebben ingericht,
nee,
of niet?
Er zijn 13 operationele binnen onze gemeenteorganisatie. 13 teams.
Oh, sorry.
Ik zal de term wijkteam maar niet vergeten.
Ik had echt zoiets van, huh?
Dat maakt het helemaal ingewikkeld. Want dat is toch helemaal niet. Maar dat is mijn verspreking. De 13 teams. Excuus daarvoor. En had u nog één vraag? Dat ging over bewonersinitiatieven.
Ja, waar het mij om gaat is, als je mandaat aan zo'n wijkmanager geeft, in hoever reikt dat mandaat inderdaad? Wat is zijn doorzettingsmacht, maar ook over welk budget beschikt hij, zodat hij direct kan schakelen op initiatieven. Om dat te bevorderen, want dat is waar je uiteindelijk naartoe wil. Zelfredzaamheid. En...
Ja, en dat heeft hij op dit moment nog niet. Hij heeft op dit moment niet budgetverantwoordelijkheid. Dat maakt hem ook heel neutraal. We hebben wel de discussie recent gehad. En moeten we hem dat uiteindelijk niet geven? Want we hebben natuurlijk wel een budgetconvenant Wijk aan Park Plus. Hè. Zowel de gemeente als Den Helder die bepaalde pot vullen voor bewonersactiviteiten. Ik heb hem nu op dit moment nog niet ingezet, maar hij staat wel op het netvlies als blijkt dat het inderdaad, zoals ik nu net toe gezegd heeft, niet voldoet. Dan zal je uiteindelijk hem ook budgetverantwoordelijkheid moeten geven. Maar waar mijn weerstand daarin zit, is dan moet hij daar ook verantwoordelijk over leggen. En ik wil juist die wijkmanagers die neutrale rol tussen die bewonersorganisaties en de gemeente hebben. En daar worstel ik eerlijk gezegd nog een beetje mee.
Ik stel voor om die verantwoordelijkheid wel te geven.
Ja, oké.
Goed, dank u wel. Mevrouw Abrahams.
Goeiedag en bedankt voor die presentatie. Ik wil graag niet weten, u spreekt vroeger van een land, dat is ook landelijk. En welke gemeentes wordt het nu zo benaderd en is dit al bewijs dat die structuur werkt? Is dit al werkzaam ergens anders in Nederland?
Elke gemeente heeft op een bepaalde manier georganiseerd. En als je kijkt naar, we zijn ook vertegenwoordigd in het landelijk platform Wijkgericht Werken. Om de twee jaar worden alle gemeentes uitgenodigd bij wat we dan noemen de LPB-dagen. Daarin zijn ook over het algemeen alle wijkmanagers in diverse benamingen en komen daar ook heen. Onze wijkmanagers gaan daar ook heen. Vaak gaan onze wijkconcessies daar ook in mee. om heel nadrukkelijk te kijken van waar zit in Nederland, waar zijn de veranderingen gaande, wat werkt wel, wat werkt niet. En de structuur die wij in Den Helder kennen, dat is een structuur die bij vele gemeentes gehanteerd wordt, vaak met wat andere benamingen, wat andere nuancering. Maar we toetsen wel elke 2 jaar via die LPB-dagen af of de structuur zoals wij die nu kennen, of die verouderd is, of dat je een andere structuur een beter kan toepassen. Maar op dit moment is de structuur zoals je nu kennen voor ons de meest werkbare.
Dank u wel. Ik kijk nog even als laatste de commissie rond, of er nog nadere vragen zijn. Mevrouw Polonius.
Misschien was er al antwoord op, maar ik had eigenlijk een nabrandetje. Want mevrouw Hammerslag heeft een vraag net gesteld over dat er alleen maar met gesubsidieerde partners eigenlijk werken. Ik weet niet of daar antwoord is gegeven. Misschien als dat zo is, kan er herhaald worden. Maar dat stukje was vroeg of het alleen maar met gesubsidieerde partners of werkende partners, ik weet niet in welke context dat gesteld werd, of er alleen maar daarmee gewerkt wordt of gewoon plat met iedereen in het wijk of ook met bewoners, initiatieven enzovoorts enzovoorts. Of dat wel zo is. Misschien kunt u dat herhalen, want ik weet niet of ik daar een antwoord op gekregen of gehoord heb.
Meneer Looijen.
Er zijn verschillende vormen. Er zijn vormen van dat de gemeente via de gesubsidieerde instellingen opdrachten verstrekken. Die worden ook betaald. Er zijn wijkplatforms. Dat zijn activiteiten die worden niet betaald. Maar wij willen wel de faciliteiten betalen zodat er ook ergens een huisvesting kan plaatsvinden. Of een overlegstructuur. Ik noem maar toezichthoudersprojecten waar we wel een bepaalde bijdrage gedaan wordt in een vrijwilligersbijdrage. Er zijn vele vormen van betaald en onbetaald die in de wijk actief zijn. En er zijn ook heel veel bewoners die om niet, of het zij via een stichting, zoals bijvoorbeeld de stichting Sluisdijkbuurt, om niet of met een bepaalde vergoeding die anders aannemer zou krijgen. Het is een breed palet aan betaald en minder betaald en niet betaalde activiteiten.
Dank u wel. Mevrouw Polonius, beantwoord de vraag. Dank u wel. Dan wil ik graag de heer Looijen hartelijk, ik ga bijna afsluiten, meneer Klut. Als er constant nabranders komen. Oh, dan zat u in mijn dode hoek, sorry.
Ik hoorde de heer Looijen vertellen dat we nu 13 teams in onze organisatie hebben. Ja. Ik zou dan graag willen dat de raad wordt voorgelicht, via een organogram, hoe dat is opgebouwd. Want anders raken wij het boekje ook zoek. Dan weten we ook niet meer bij wie we terecht moeten. Dus ik zou graag dan een organogram zien, waarin wij gewoon kunnen zien wat die 13 teams zijn en wat ze doen.
Ik verwijs de vraag graag door naar de bestuur en middelen bijna. Het is een organisatievraag, maar goed, misschien kan die worden meegenomen. Om nog eens een keer een organogram over de nieuwe organisatie, zoals Den Helder de ambtelijke organisatie is ingedeeld, om die langs raads- en commissieleden te laten gaan.
Het draait al sinds 1 april, hè?
Goed, het verzoek wordt meegenomen. Dank u wel. Mevrouw.
Ik wou daarop antwoorden.
Ja?
Volgende week dinsdag tijdens de commissiebezoek aan Zeestadstaal is ook een presentatie over sociaal domein stond in de uitnodiging.
Oké, dank u wel. Niets meer aan de orde zijnde, sluit ik onder dankzegging aan de heer Looijen voor de presentatie en de beantwoording en aan u als commissieleden deze vergadering. Dank u wel en een prettige avond.
Zitten.
Dankjewel.